Ultravox uit 1978, hoe heet dat nummer weer al? Can't Stay Long. We hebben nog altijd Bart Staes van Groen in de studio, Europarlementslid, om het over het Europees energiebeleid te hebben. En we hadden het over de drie stemmingen die geweest zijn in het Europees Parlement. De eerste daarvan ging over energieefficiëntie. Annelien van Bossuyt en de N-VA hebben tegengestemd. De rest van de Belgische parlementsleden en ook de meeste Nederlandse en denk ik elders hebben voorgestemd. Anders zou het er niet doorgeraakt zijn natuurlijk. Dus Annelien van Bossuyt van N-VA zet een filmpje online waarbij ze dus Kathleen van Brempt van SPA probeert belachelijk te maken. Ze die aanvalt. En heeft Kathleen van Brempt van SPA daar een belangrijke rol in gespeeld? In die...
Kathleen is voor de socialistische groep in het Europees Parlement. Zij is ondervoorzitter van die groep en ze draagt daar de verantwoordelijkheid voor alles wat klimaat- en energiebeleid betreft. Dus zij moet binnen de grote fractie van de sociaaldemocratie, toch een 190 Europarlementsleden, moet zij proberen tot een gemeenschappelijke lijn te komen. En ze investeert daar ongelooflijk veel van haar tijd in. Ze is er ook in geslaagd om een groot deel van die fractie op eenzelfde lijn te krijgen. Want we moeten ook niet verhelen dat en verhullen dat er in het Europees Parlement meningsverschillen zijn. Als het bijvoorbeeld gaat over fossiele brandstoffen, dan zijn onze Oost-Europese collega's, ik zeg maar als je een aantal Polen hebt in de fractie, wat nu voor de Groenen niet het geval is, maar bij de Sociaaldemocraten is dat wel het geval, dan zijn die houden wel aan de fossiele brandstoffen, steenkool blijven subsidiëren enzovoorts. En Kathleen heeft een zeer goede rol gespeeld binnen de sociaaldemocratie en ook in de onderhandelingen om dat dossier tot een goed einde te brengen. En ik vind het dus eigenlijk wel een beetje flauw en eigenlijk zelfs niet erg eerlijk om Kathleen in deze vanuit N-VA-hoek in een positie te zetten als zou Kathleen een heel naïef beleid willen voorstaan.
Ook, ik denk dat is onterecht. Ik denk dat ze 40% dat voorstellen, maar los daarvan, het is dus Kathleen van Brempt wordt geviseerd, terwijl het eigenlijk in de stemming de N-VA is die alleen staat. Hè. Alleen de ECR-fractie dus van de N-VA, dus de Poolse, waar ook de Poolse PIS-partij bekend voor een democratische
voor niet zo democratische partij, dus de regeringspartij.
De Tories.
Ja.
En dan anderzijds heb je dus de fractie van de extreemrechtse fractie, van Anders was afwezig, ENF, de extreemrechtse fractie, met dus, kijk maar, een soort zelfverklaarde vrijheidspartijijen en andere pseudonationalisten zoals Front National, Liga Nord, Duitse AFD's, zitten daar allemaal in, die hebben tegengestemd.
Maar voor de goede orde, als we het hebben over dat cijfer van 40% dat mevrouw Van Bossuyt toewijst aan Kathleen van Brempt, het cijfer van 40% energiebesparing, energieefficiëntie, was stellingname van de commissie Energie en Industrie van het Europees Parlement. Aha. Dat was de meerderheid, weliswaar maar met één stem. Maar het was wel de meerderheid. Dus dat afdoen als iets dat totaal belachelijk of naïef of utopisch is, is toch ook geen juiste... En dan zijn wij, en de liberalen en de groenen hebben daarin een verzoenende rol gespeeld. Omdat we natuurlijk, als je gaat met een cijfer dat je slechts in een meerderheid haalt van één stem of zo'n 52%, 48% meerderheid, dat is niet de sterkste uitgangspositie om te gaan onderhandelen met de Raad van Ministers. Ja. Dus zijn wij zo uiteindelijk geland op het cijfer van 35%, waar we wel een grote meerderheid hebben achtergekregen in het Europees Parlement, en waardoor we in een sterkere onderhandelingspositie staan straks als we met de ministers aan het onderhandelen zijn.
We moeten het over de hernieuwbare hebben, maar want niet onbelangrijk, de hele discussie is ook, ik geloof dat het allemaal op vrijwillige basis is of zoiets, of dat het niet echt vastgelegd is van hoeveel ieder land moet doen.
Nee, de regel waar we over spreken is een bindende stelling, een bindende doelstelling voor de Europese Unie tegen 2030. Voor de hernieuwbare energie dan, is, als ik daar de overslag naar nu maak, is in de huidige regels is het dus 20% tegen 2020, gemodifieerd lidstaat per lidstaat, voor België 13,5%, en dat is bindend. De afspraken die nu voor de duurzame energie, voor de hernieuwbare energie zijn gemaakt binnen het Europees Parlement, nog te onderhandelen met de Raad, tegen 2030 is een bindende doelstelling EU-wijd van 35%. Maar er is geen akkoord om dat lidstaat per lidstaat bindend te maken. Wat de commissie moet doen, en dat staat zo beschreven in de tekst, is dat de commissie er moet op toezien en ook mechanismen heeft in handen gekregen om dus te kijken hoe lidstaat per lidstaat er geëvolueerd wordt naar die 35%. En als blijkt na 2-3 jaar dat dat niet de goede richting uitgaat, dan kunnen ze tussenkomen en de lidstaten verplichtingen opleggen.
Ja, dat kan wel moeilijk zijn. Worden natuurlijk, want ik herinner mij in het begin van toen het emissiehandelssysteem gestart werd, dat men nooit ook over liet aan de lidstaten om ja, dat in te vullen en dat dat eigenlijk compleet verkeerd afliet. Er werden veel te veel dingen uit, cadeautjes uitgedeeld.
Ja, dat is een van de minpunten. Ik bedoel, ja, democratie is geven en nemen en wat dat betreft vanuit groen of vanuit duurzaam oogpunt is het een punt dat we niet binnengehaald hebben.
Wat over de hernieuwbare energie, betreft, was er ook kritiek van N-VA, maar ik denk dat u daar misschien toch wel meer op dezelfde lijn zit. Hè. Mark de Mesmaker, wat zegt hij, Europees parlementslid, energie op basis van boomstronken en rondhout is geen duurzame keuze.
Ja.
We zetten beter in op een geleidelijke beperking van de biobrandstoffen op basis van gewassen. In plaats van palmolie schakelen we beter over op afval en reststoffen voor de productie daarvan.
Ja, ik denk dat alle Vlaamse Europarlementsleden, ik weet het nu niet van extreem rechts, maar Gerolf Annemans was blijkbaar niet aanwezig, maar ik denk dat daar de lijnen nogal gelijklopend waren. Wat is het probleem? Rond hernieuwbare energiebronnen heb je de klassieke hernieuwbare energiebronnen, zon, wind, enzovoort. En je hebt daar ook de biomassa en de biobrandstoffen. De eerste groot discussiepunt, en de hele discussie ook in de wetenschappelijke wereld, is die biobrandstoffen, zijn die wel zo duurzaam als er beweerd wordt. Zeker de eerste generatie biobrandstoffen. De eerste generatie biobrandstoffen is een...
koolzaad.
Koolzaad bijvoorbeeld. Zijn dus eigenlijk voedingsgewassen die omgezet worden naar energie. En waarbij het nu toch wel 10, 15 jaar nadat die keuze is gemaakt, duidelijk is dat dat geen duurzame oplossing is. Dat je bovendien in concurrentie komt. Hè. Op je landbouwareaal plant je voedingsgewassen die je dan gebruikt voor energie. Dat komt in concurrentie met de productie van voedsel. Dus daar moeten we van af. Een van de grote problemen in derde wereldlanden is dat er monoculturen van palmbomen worden geteeld, waaruit dus die befaamde palmolie komt. En dat is dus, daar zijn heel veel ook acties rond geweest, ook vanuit de milieusector, vanuit heel veel NGO's. Het nefaste van monoculturen, de negatieve invloed op lokale culturen, op de arbeidsrelaties van de mensen die in die plantages moeten werken, het verjagen van bepaalde dorpsgemeenschappen
enzovoort. Daarnaast leverde het ook niks op, want het wordt meestal gezet op plaats waar een oerwoud stond of zoiets.
Het wordt gekapt, weer een invloed heeft op de CO2-uitstoot. Daar heeft het Europees Parlement beslist, palmolie moet eruit tegen 2021. Mm-hmm. Dat is denk ik een heel positief iets. Een tweede...
Ja, ik ben toevallig op een paar conferenties geweest in december en er was er iedere keer iemand van de Europese Commissie bij en de vraag werd daar gesteld en had Europa nu palmolie verbieden en ze draaiden dan rond die hete brei.
Ja. Maar dus nu blijkbaar... wat het Europees Parlement betreft, ik spreek hier in de voorwaardelijke zin, hè, de onderhandelingen met de lidstaten moet nog beginnen en moet nog gefinaliseerd worden. Maar als het aan het Europees Parlement, als het van het Europees Parlement afhangt, tegen 2021 geen palmolie meer voor die biomassa. Een tweede groot debat was, inderdaad, daar zat Mark de Mesmaker inderdaad ook op onze lijn, dat was ook een debat in de Milieucommissie van het Europees Parlement, het feit dat je dus hout en houtpellets gaat gebruiken om bij te stoken en of je dat ja dan nee als een duurzame, hernieuwbare energiebron mocht zien.
Ja.
Nu, we weten, en dat is een deeltje ook van de discussie geweest, herinner u dat in Limburg?
Hier hebben we het debat ook gehad.
De centrale in Langerlo, waar
de 2 miljard,
Mr. Tommelijn dat nu...
De 2 miljard subsidies die dan
voilà. Hadden. Dus de hele idee van, als je dat als duurzaam beschouwt, en je laat toe dat je bossen gaat kappen, ik zeg maar iets in Canada, hele bomen gaat kappen, overbrengen, en hier houtpellets tot houtpellets vervullen, is dat duurzaam? Wij als Groenen, de milieubeweging in het algemeen, een meerderheid in het Europees, net geen meerderheid in het Europees Parlement zegt, nee, dat is niet iets duurzaam. De stemming in het Europees Parlement hebben we verloren. In die zin dat dus hele bomen inderdaad mogen gebruikt worden en aanzien worden als hernieuwbare energie. Ja, we hebben dat verloren in een stemming 290 tegen, 340 voor.
Dus in de eindstemming over het dossier, dat jullie dan mee goedgestemd hebben, denk ik, die wetgeving,
het eindpakket
voor die wetgeving over hernieuwbare, zitten die bomen er nog altijd
die
in?
Die zitten erin.
Maar jullie hebben het op zijn heel alles toch mee, dat toch goedgekeurd, terwijl N-VA heeft zich onthouden, geloof ik. Hè?
Ja.
En ja, wat ook wel interessant is, onthouden, dat hebben ze eigenlijk nog een gematigde stelling, want de rest van haar Europese fractie heeft tegengestemd, maar ook anderzijds de linkse, wat is het, GUE en GL-fractie heeft ook tegengestemd.
Ja, ja.
Dus waarom hebben jullie dan toch voorgestemd of niet onthouden als je zegt, want dat was niet zo goed?
Ja, nee, in het totaal van het pakket haal je heel wat zaken binnen en er zijn een aantal zaken die je verliest. En als je je dan onthoudt, dan verzwak je eigenlijk de totale positie van het Europees Parlement. Want bij de Raad van Ministers wordt er natuurlijk gekeken, ja, ze komen hier nu met bijvoorbeeld een overwinning, waar wij als Groenen zeggen, dat was nu echt, bijvoorbeeld die palmolie, dat is een goed punt. Maar als je dan op het eind van de rit die beslissing hebt en die is 51-49 stemming geweest, waar is uw kracht dan in uw onderhandelingen? Terwijl als je een meerderheid hebt van 2/3 of meer, en door uw positieve stem versterkt je de onderhandelingspositie van het Europees Parlement. Ja. Wij hebben een energievisie en een heel plan naar 2050 toe als Groenen. Maar ik bedoel, als je maar kunt voorstemmen iets in het Europees Parlement, zolang of dat die visie is, ja, dan ga ik altijd moeten tegenstemmen. Ik bedoel, je hebt het ideale, je hebt wat je door onderhandelen, geven en nemen in een parlement kunt bereiken. En voor ons was de finale afweging als Groenen, dit hier is een pakket dat de moeite waard is om te verdedigen. En daar gaan we voor. En daarom stemmen wij voor. Een onthouding is, vind ik, een nogal mossel nog vissen houding. Mm-hmm. En geeft niet goed weer waar je eigenlijk naartoe wil.
Ja. We zullen nog eventjes pauzeren, Bart Staes, en dan nog een paar dingen over de derde stemming die dan geweest is. Als het mogelijk is, wil ik eigenlijk kort nog hebben over je opiniestukje Europa, het meisje van de zwavelstokjes over sociaal beleid. Ja, 5 minuten.